Dit is Ervaring Geen Bezwaar, de podcast waarin ik, Elmine, de vakvrouw wil leren kennen. Je maakt straks kennis met Wilma. Wilma is journalist. Tijdens ons gesprek aan Wilma's keukentafel komen we te spreken over hoe het vak van journalistiek veranderd is door de komst van online nieuwssites en social media. Wilma is net als ik opgeleid net voordat diensten als Twitter, Facebook en YouTube werden opgericht. Terwijl ik deze aflevering aan het monteren was en er thuis over sprak met mijn man, kwam hij nog met een voorbeeld dat ik eigenlijk zelf alweer vergeten was. Het gaat over de vuurwerkramp van Enschede, dit jaar 20 jaar geleden. Die vuurwerkramp? Nee, die ben ik absoluut niet vergeten. 13 mei 2000. De beelden die jij ervan kent, die zijn van Danny. Danny is een vriend van mij en mijn man. Hij deed destijds freelance verslag voor RTVO's, dus ja, we tipten hem over een brandje in de stad. We konden het zien vanuit onze huurwoning. En toen gebeurde het. Zaterdagmiddag 3:30. Na de ontploffingen gaf Danny vrij snel een radioverslag, maar verder? Pas om 6:00 s'avonds zag ik dat Danny veilig was. Hij zat in de live nieuwsuitzending van RTV Oost, onder het stof. Daar werden zijn camerabeelden voor het eerst getoond. En pas om 8:00 s'avonds krijgt de rest van Nederland dezelfde beelden te zien, via het NOS-journaal. In 2018 deed Iris Geldermans bij de Koninklijke Bibliotheek onderzoek naar wat er in het archief nog te vinden is over de schriftelijke verslaggeving rondom de vuurwerkramp. Ze trof voor de zaterdag en de zondag alleen ANP-nieuwsberichten aan. De kranten die verschenen immers pas na het weekend. En op het internet dan? Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar online nieuwssites werden niet geüpdate in het weekend. Bloggers daarentegen schreven wel. Frank Meeuwsen schreef in 2010 het boek Bloghelden. Daarin beschrijven bloggers van toen hoe zij verslag deden van de vuurwerkramp op zaterdag en zondag, terwijl online nieuwsredacties afwezig waren. Althans, op één redactie na. Een kleine online nieuwssite, die net een jaar bestond, publiceerde wel dezelfde dag nog updates over Enschede. De naam? Nu.nl. En dat is toevallig ook de organisatie waar mijn gast van vandaag een flink aantal jaren gewerkt heeft. Mocht je meer willen weten over dit onderwerp, dan kun je de links volgen in de show notes. Ik link onder andere naar het boek dat Danny dit jaar uitbracht en de herinneringen die dat boek bij mij naar boven brachten. In 20 jaar tijd is het speelveld voor journalisten dus drastisch veranderd. En Wilma is een journalist die werd opgeleid voor het vak met de ogen nog gericht op de meer klassieke, papieren journalistiek, maar zelfs al tijdens haar studie aan de slag ging voor de bekendste Nederlandse online nieuwswebsite. Luister verder en maak kennis met Wilma. Eigenlijk is gewoon de eerste vraag, wat is jouw vak?
Oh, wat een leuke vraag. Nou, tot voor kort zou ik daar een heel makkelijk antwoord op gehad hebben, namelijk journalist. En binnenkort is dat ook weer mijn antwoord. En nu, journalist. En ik ben directeur van Open State Foundation. En om dat uit te leggen heb ik op feestje altijd wat meer zinnen nodig. Dus het is fijn om, in die zin fijn om straks weer gewoon journalist te kunnen zeggen. Maar zoals ik ook in mijn bio op de website van mijn huidige organisatie heb gezet, van huis uit journalist, toch in elk geval.
Ja. En dus dat is Open State waar je dat hebt.
Ja, dat is waar ik nu nog directeur van ben. Ik zit in de laatste weken, dus het einde daarvan is in zicht. Ja. Helaas trouwens.
Ja, nou, ik denk dat we daar straks nog wel over te spreken komen.
Ja.
Van huis uit journalist. Vertel eens.
Ja, nou bijna letterlijk. Mijn moeder was ook ze is met pensioen, maar is altijd journalist geweest. Dus in die zin is van huis uit nog wel een goede beeldspraak. Als klein meisje wilde ik dus ook altijd journalist worden, want dat was mijn moeder. En als puber wilde ik alles behalve journalist worden, want dat was mijn moeder. Maar dat is er dus toch van gekomen. En ik heb na wat omzwervingen gehad, als in een paar jaar door, maar na de middelbare school wat andere dingen geprobeerd. Maar uiteindelijk toen ik begin 20 was, toch journalistiek gaan studeren. En dat is vanaf dat moment hard gegaan. Naast de studie ook al gaan freelancen en van de ene in de andere journalistieke baan gerold.
En echt als schrijvend journalist?
Ja, ik ben eigenlijk altijd schrijvend journalist geweest. Dat wil zeggen, ik heb ook op de school van journalistiek in Zwolle de richting schrijvende journalistiek gedaan. Ik ben wel al vrij snel in online journalistiek beland. Wat in grote mate zeker toen ook gewoon schrijvende journalistiek was. Maar waar het ook in latere jaren al meer en meer beeld en ook videobeeld en zo bij kwam. Videojournalistiek bij kwam. Maar als ik iets moet kiezen, dan ben ik schrijvend journalist, ja. Ja. Hoewel ik binnenkort bij de NOS ga werken, maar daar komen we er nog wel op. Waar ze ook weer schrijven tegenwoordig, dus dat komt allemaal heel goed samen.
Ja, oké. Okay. Ja. En kun je nog terughalen waarom je dan toch uiteindelijk, ook al wilde je het eerst niet, vanwege je moeder journalistiek hebt gekozen?
Ja, dat niet was wel echt een puberale fase hoor. Maar ja, eigenlijk is wat ik vroeger boeiend dacht te vinden aan de journalistiek, wat ik nog steeds inderdaad boeiend blijkt te vinden in de journalistiek. En het is, ik ben nieuwsgierig van aard. Dat is altijd een goede motivatie volgens mij om de journalistiek in te gaan. Ik vind het heel leuk om van veel dingen een beetje te kunnen weten. Dat is prettig als je journalist bent. Want je bent, zeker als je in de nieuwsjournalistiek werkt, waar ik me het meest thuis in voel, toch wel uiteindelijk, ben je vaak van weinig dingen echt expert. Maar moet je van een heleboel een beetje weten. En dat past me wel. Je bent snacken in de algemene ontwikkeling, zou ik maar zeggen. Dus dat is denk ik de belangrijkste reden waarom ik als kind en na die puberale tussenfase, zou ik maar zeggen, de journalistiek al aantrekkelijk vond. Dat vind ik eigenlijk nog steeds het mooie aan het vak. Erbij zijn ook, als er ergens iets gebeurt of als er iets belangrijks aan de hand is. Erbij zijn en erover mogen vertellen, dat vind ik ook altijd altijd fijn om te doen. Dus er valt heel veel zwaarwichtigs over te zeggen. Maar eigenlijk als je het plat slaat, vind ik dit gewoon in ieder geval leuk aan het vak.
Maar dat helpt, denk ik. Ja. Hoe lang doe je het nu, zeg maar? Even los van het feit dat je dus nu een uitstap bij Open State Foundation hebt gemaakt.
Ik ben in, als ik het goed zeg, denk ik 2005. Toen studeerde ik nog, was ik net in eind 2004 met mijn studie begonnen. Ben ik gaan freelancen, naast die studie dus, aanvankelijk voor een lokale krant. Dus dat zou je als het begin van journalistiek werk kunnen zien. Dus 2005, 15 jaar. Jeetje, 15 jaar. Ja.
En je vindt het nog steeds leuk?
Ja, heel erg leuk zelfs. Ja, het wordt ook alleen maar leuker. 15 jaar klinkt alleen ineens wel heftig, maar het is wel waar. Ja.
Wat maakt het dat het steeds leuker wordt?
Dat ik er... ik heb ook naast mijn werk best wel in toenemende mate wat nevenactiviteiten gedaan de afgelopen jaren al, hoor, die ook allemaal met de journalistiek te maken hebben. En door die banen en door afhankelijk dat freelancen en later de banen en die nevenfuncties, ja, raak je wel steeds dieper in, in de journalistiek. En ook, ik heb wel in toenemende mate denk ik een ontwikkeld idee over wat goede journalistiek is en waarom de journalistiek zo belangrijk is om beschermd te worden. Dit raakt overigens ook aan mijn werk bij Open State. Daarom is het ook helemaal niet zo'n vreemde uitstap, denk ik zelf, om naar Open State Foundation te gaan. En dat maakt het vak wat rijker of zo, denk ik dat het is. Naarmate je er wat langer in zit en meer van gaat vinden ook zelf.
Oké, nou daar wil ik straks nog wel even op doorvragen. Maar laten we dan nu eerst even naar Open State. Wat is dat voor organisatie?
Ja, dat is dus die baan waar ik altijd wat meer zinnen voor nodig heb. Dat doe ik overigens met veel plezier. Open State is een stichting. Bestaat in huidige vorm sinds 2012. De missie of het hogere doel van de stichting is eigenlijk het bijdragen aan een meer open overheid. En dan wat specifieker aan digitale transparantie van de overheid. En dat betekent dat wij talloze projecten doen die aan die missie bijdragen. Heel vaak zijn het projecten die iets met open data te maken hebben. Dus we proberen informatie die bij de overheid zit opgesloten. Dat kan op bepaalde beleidsterreinen zijn of financiële informatie. Kun je van alles onder scharen. Te ontsluiten en beschikbaar te stellen als open data. Zodat er bijvoorbeeld journalisten, maar ook NGO's en volksvertegenwoordigers of bedrijven met die data aan de slag kunnen. Aan de slag kunnen betekent, als je journalist bent, op basis van data analyses maken en je controlerende taak misschien wel uitvoeren, om het gelijk maar hoogdravend te maken. En als je een bedrijf of een start-up bent, kun je heel veel in economische zin hebben aan data van de overheid. Nou, dat hele proces proberen wij te stimuleren en daar zelf ook een steentje aan bij te dragen, dat dus meer transparantie komt van die overheid. Sinds anderhalf jaar ben ik directeur van die stichting. Het is een kleine organisatie met 6, 7 mensen. En dat is een hele fijne plek ook om eigenlijk wat eerder dan in de journalistiek, in de informatievoorziening ineens bezig te zijn. Als journalist ben je vaak met die data aan de slag en ga je daar analyse op loslaten en proberen informatie uit te halen, verhalen uit te halen. En ik zit nu iets eerder in dat proces, sinds anderhalf jaar probeer die data überhaupt beschikbaar te krijgen.
En waarom heb je voor deze rol gekozen?
Ja, het makkelijke antwoord was, hij kwam langs en ik vond hem zo interessant dat ik dacht, ik moet in elk geval even reageren en gaan praten. Maar wat me heeft doen besluiten om het ook echt te doen, is denk ik toch vooral dat... Kijk, wat mij betreft past hij eigenlijk best wel naadloos ook in... deze rol is breder dan de journalistiek, maar hij past wel ook naadloos in of bij de journalistiek. Het gaat namelijk allemaal over het controleerbaar maken, / het controleren van de overheid. En het zorgen dat de overheid voor iedereen op een inclusieve manier toegankelijk is. En vooral dat controleren is natuurlijk een heel journalistiek uitgangspunt ook. Dat sluit er eigenlijk mooi bij aan. Dat vond ik een hele boeiende plek om me ook eens wat meer mee bezig te houden. Ook gewoon met open data en dus wat nauwer tegen bijvoorbeeld de datajournalistiek aan te schurken. Dat vind ik ook wel interessant om een tijdje te doen. En ik dacht ook met mijn journalistieke achtergrond, denk ik open state ook wel wat te brengen te hebben. Als het gaat om het beter faciliteren, bijvoorbeeld van de journalistiek. En die data op wat toegankelijkere manier presenteren. Op een manier dat bijvoorbeeld journalisten, lang niet de enige doelgroep van Open State overigens, maar er iets meer aan hebben dan voorheen. Dus dat heb ik als een mooie taak gezien van de afgelopen tijd.
Oké. Okay. En je zei het al, je bent directeur. Is dat de eerste keer dat je in een leidinggevende functie zat of heb je dat al eerder gedaan?
Dat heb ik wel eerder gedaan, op andere manieren. Ook al tijdens mijn studie bij nu.nl gaan werken en daar op een gegeven moment in een leidinggevende positie terechtgekomen. Via redactiechef in de hoofdredactie als adjunct hoofdredacteur. En daarna heb ik bij het Parool ook leiding gegeven aan een deel van de redactie van het Parool. Dus dat had ik al wat vaker gedaan.
Bij nu.nl, hoe was dat? Want iedereen weet wat dat is. Iedereen heeft dat misschien ook wel, zeker mensen van onze generatie hebben dat zien groeien. Ook als tak van nieuwe sport eigenlijk. Hoe was dat om daarbij te zijn?
Ja, heel erg tof eigenlijk gewoon. Een hele leuke en ook wel boeiende tijd gehad daar. Ik begon daar in begin 2007. Toen was nu.nl net de grootste nieuwssite in bereik van het land geworden. Daarvoor is het een poosje de Telegraaf geweest, telegraaf.nl. En daarvoor misschien wel een ander, maar daarvoor was Telegraaf. Dus dat was heel fijn vaarwater om middenin te zitten. We waren heel klein wat organisatie betreft. Op werkdagen bestond de redactie van nu.nl uit 4 redacteuren en 's avonds en in het weekend uit 1. Ik heb heel lang zelf die rol gehad. Ik begon daar als freelancer naast mijn studie. En dan had je avond- en weekenddiensten waarin je in je eentje thuis, op zondagochtend in je pyjama, heel nu.nl bestierde. Maar mensen vaak dachten dat er een hele redactie achter zat. Ik heb wel eens mailtjes met geachte redactie. Kunt u dit doorsturen naar de betreffende redacteur? En dacht ik, ja, hier zit ik dan in mijn pyjama op zondagochtend. Dat ben ik dus. Maakt niet uit welke redactie je bedoelt. Dat is natuurlijk heel leuk. En dat groeien, sinds die tijd is nu.nl alleen nog maar, nog steeds trouwens, verder en verder gegroeid in bereik. Maar ook wel ook in organisatie. De redactie is nu ontzettend veel groter. Ook al toen ik wegging was hij dat. Maar ook in journalistiek enorm gegroeid, in journalistieke vormen. Dus dat is heel leuk vaarwater geweest, een heel tof vaarwater geweest om er middenin te zitten. Toen we nog zo klein waren, met die 4, 5 redacteuren op werkdagen, had je dus als beginnend journalist, en dat waren we bijna allemaal, ook de mogelijkheid om ons een beetje over alles te schrijven en aan alle onderwerpen te ruiken en alles een beetje te doen. Dus dat was heel, heel erg leuk. En later heb ik ook nog meegemaakt dat we wat groter werden en dat je dus juist... Ja, toch een beetje kon specialiseren. Specialiseren dus aanhalingstekens. Zorg nu.nl is natuurlijk in eerste plaats een nieuwsmedium. En niet een medium dat heel erg diepgaand op bepaalde onderwerpen zit. Maar we kregen wel, nu zat ze nog veel meer, maar toen ook al kregen we al wel een beetje een buitenlandredactie, een economie en een sportredactie. Dus daar kon je dan toch ook al enigszins in specialiseren. En dat was dan ook weer een fijne vervolgstap, zeg maar.
Dus het zat allemaal al verpakt in...
Dat zit allemaal in die ene baan eigenlijk. Ja, ja. Het zat echt ook een soort persoonlijke groei voor veel mensen in die tijd, in die baan. Ja. En die heb ik in ieder geval dat zelf zo ervaren. Dus dat is een hele boeiende en ook hele leuke tijd geweest. Het is ook gewoon leuk om als kleine uitdager... toch een beetje de andere gevestigde media af en toe wat te snel af te zijn. En te denken dat wij wel begrijpen hoe online journalistiek werkt en de rest nog niet. Uiteraard waren we ook af en toe een beetje overmoedig. Maar dat is wel een hele boeiende tijd geweest.
Maar toen jij zondagochtend op je pyjama, in je pyjama, dus nu.nl zat te besturen in die beginperiode. Wat moest je dan doen?
Nou, dat was zaak. Kijk, nu.nl zeker toen, nog steeds trouwens. Maar de slogan is volgens mij nog altijd het laatste nieuws het eerst. En dat waarmaken. Dus persbureaus goed monitoren. Andere media goed monitoren. Social media, voor zover die al opkwamen. En zeker zo vanaf 2008, 2009 begon Twitter voor de journalistiek belangrijker te worden. Als signaleringsfunctie. Veel monitoren zorgen dat de berichten zo snel mogelijk op nu.nl stonden. En vervolgens ook zo snel mogelijk volledig maken. Dus veel dingen nabellen. En zorgen dat je niet alleen de snelste bent, maar daarna ook de volledigste en de beste. Het verschilde heel erg per dag en per dienst hoe dat er precies uitzag. Ik weet ook nog wel zondagdiensten, zondagmiddagdienst, als er veel voetbal was. Ja, dat je gewoon urenlang ook tussen al het andere nieuws door gewoon voetbalverslagen van het ANP en zo zat samen te voegen en door te kloppen bijna. En dan ineens kon er weer iets groots gebeuren in de wereld en moest je alles uit je handen laten vallen en gaan bellen. En als het echt erop aankwam, ook opschalen. Opschalen betekende dan kijken of er iemand anders toevallig ook online kon komen om te helpen. Daar was niet echt een draaiboek voor of zo in die tijd. Dus het antwoord op jouw vraag hangt ook heel erg af van het type dienst en van de dag. Je wordt ook heel erg geleefd door het nieuws op zo'n plek.
Het klinkt ook ontzettend competitief.
Je bedoelt ten opzichte van anderen? Of?
De snelste willen zijn. De snelste en de beste willen zijn.
Ja. Oh ja, ik snap dat je het zo kan horen, ja. Dat woord heb ik eigenlijk nooit zo heel erg voor in mijn hoofd gehad in die tijd. Maar natuurlijk, ja, de snelste willen zijn heeft iets competitief inzicht. Dat is ook wel een beetje een journalistendingetje, denk ik. Dat je nog steeds, als ik dan zo al die pushberichten op mijn telefoon zie binnenkomen, dan scroll ik toch altijd even naar beneden om te kijken wie het als eerste had, zeg maar. Maar dat is denk ik echt een journalistendingetje waar het publiek verder weinig boodschap aan heeft. Maar zeker in de, nou ik heb ook wel zeker in de jaren die daarop volgden, toen Twitter en ook Facebook, maar ik denk dat Twitter het voornaamste steeds belangrijker werden, ook als nieuwsbron voor veel mensen, werd het ook wel meer en meer de taak van online media om ook om die reden snel te zijn. Om zo snel mogelijk gewoon alvast te publiceren wat betrouwbaar is en wat je zeker weet aan bepaalde gebeurtenissen. Dus dat was wel een extra reden om die snelheid ook te blijven omarmen. Om zo snel mogelijk een betrouwbare baken te zijn, zeg maar, ook in social media stromen. Waar we natuurlijk ook zelf dan weer in zaten, ja, met onze berichten.
Was het toeval dat je daar terecht kwam bij nu.nl?
Ja, een beetje wel eigenlijk, ja. Ik heb gewoon gesolliciteerd. Toen ik al nog studeerde, zag ik een oproep voor dus van die avond- en weekenddiensten aanvankelijk als freelancer. Daar heb ik op gereageerd. Ik weet nog wat ik toen dacht, toen ik aangenomen terecht te worden daarvoor. Van, echt ontzettend leuk, want op school volgden wij nu.nl ook altijd al wel goed. En vond ik altijd wel interessant wat ze daar dan deden bij dat jonge clubje dat de andere te snel af was. Maar ik weet ook nog wel dat ik dacht, nou, ik moet hier misschien dan ook niet te lang blijven, want dan word ik echt zo'n internetjournalist. En op de school, hier, ook bij mij, hier stond wel het idee dat het summum van de journalistiek wel Volkskrant of NRC zou zijn. Maar goed, daar ben ik heel snel van teruggekomen. Ik heb heel lang de geuzetitel internetjournalist omarmd. En inmiddels is het trouwens ook weer mooi. Bestaat het woord eigenlijk ook al bijna niet meer. En is er weinig onderscheid meer tussen online journalistiek en radio, televisie of krant. Alle grote nieuwsmedia hebben dat natuurlijk meer en meer in elkaar verweven. En dat is maar goed ook. Maar in die tijd had je nog wel internetjournalisten en bijvoorbeeld krantenjournalisten of radio, televisie mensen.
Ja, want dat is wel interessant. Want toen ik me voorbereidde op het gesprek met jou, toen zat ik me te realiseren, ja, jij bent ook afgestudeerd in een periode. Social media kwamen net.
Ja.
Dus je hebt een opleiding gehad die eigenlijk voor een ander, noem het maar tijdperk, ja, was dan de werkelijkheid waar je in, nou blijkbaar dus al tijdens je studie in terecht kwam.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, dat is een heel terecht punt. En daar heb ik me ook later nog wel eens druk over gemaakt. Niet zozeer dat ik vind dat ik zelf iets gemist heb, maar dat ik wel dacht, kom op, opleidingen. Er gebeurt van alles in het vak. Dat was voor een deel, vind ik dat met terugwerkende kracht wel jammer. En denk ik ook, wat fijn dat ik toevallig bij nu.nl terecht ben gekomen en me daarin kon ontwikkelen. Dat heb ik ook gemaakt voor mezelf. Ik vond het gewoon heel interessant en heel leuk. Tegelijkertijd is de nuance erop natuurlijk ook wel dat de journalistieke opleiding je ook wel opleidt tot een soort journalistiek die voor alle basis, voor alle platformen moet ik zeggen, een goede basis is. Uiteindelijk gaat journalistiek natuurlijk over waarheidsvinding bijvoorbeeld. Of over duiding of over het afwegen wat een wel of niet een betrouwbare bron is. En allerlei dingen die je daar verder nog onder kan scharen. En dat verandert natuurlijk niet fundamenteel als platformen veranderen of als vormen innoveren. Dus dat is wel weer de nuance op die, dat het ook, in die zin het ook niet allemaal oude journalistiek wat je op de opleiding had daarvoor. Maar dat onderdeel online, zoals je omgaat met social media, maar vooral ook wat ik later ontzettend leuk vond om te doen, het nadenken over wat voor kansen online je biedt om nieuwe vormen van journalistiek te bedrijven. Dat heb ik op de opleiding inderdaad, daarvoor was ik net te vroeg, zeg maar, daar. Ja, terwijl het wel al gebeurde, was de opleiding daar nog niet. Dat is eigenlijk...
En terwijl je dan midden in zo'n baan zit, hè, en je ziet Twitter verschijnen, en je zei het al, van dat is eigenlijk heel belangrijk geworden voor de snelheid van wat gebeurt er in de wereld. En,
ja, en wat is daar?
Wat, inderdaad. Ja. Hoe navigeer je dan als je dat zo onderdeel van je vak wordt en je hebt geen voorbeelden waar je naar kan richten?
Ja, nou, een beetje hadden we toen ook al wel, vonden we zelf, vooral buitenlandse voorbeelden. Maar verder ook gewoon een beetje door op je journalistieke kompas gewoon te blijven varen. Nogmaals, dat verandert niet fundamenteel als de vormen van journalistiek veranderen, vind ik altijd. En door, en ook een heel erg leuk onderdeel van het vak, en zeker in die tijd, er gewoon ontzettend veel over te discussiëren op de redactie en met collega's te overleggen hoe je dingen aanpakt en wat een goede vorm is. En vooral ook, kijk, met het snel publiceren online kwam toen ook vaak een ander soort afweging. Namelijk, is iets op dit moment al klaar om gepubliceerd te worden? Dat is iets wat elke journalist natuurlijk op ieder moment afweegt. Is een stuk af genoeg om de krant in te gaan of af genoeg om het journaal te halen? Maar als je online publiceert, zeker in een soort beetje breaking news situatie, ligt het moment vroeger vaak. Vaak publiceer je als iets echt heel groot is al even een kop of een heel kort nieuwsberichtje. En wordt het eigenlijk onder het oog van het publiek wordt zo'n nieuwsbericht dan volledig of in ieder geval uitgebreider. Dat was toen best wel een beetje een nieuwe reflex. Het is nu gek om te zeggen, want nu vindt iedereen dit gelukkig normaal. Maar dat was toen nog wel een beetje een nieuwe reflex waar je ook weer opnieuw even over na moest denken. Van wanneer vinden we iets dan toch betrouwbaar genoeg om in elk geval al een kop bijvoorbeeld te publiceren. Soms is dat evident, maar soms is dat best nog wel even vaak een snelle discussie wat er voor nodig.
Kun je nog een voorbeeld herinneren waar misschien in de vroege tijden waar je dan over moest discussiëren?
Nou, wat misschien een voorbeeld is, dat in elk geval deze afweging illustreert, hoewel die wel van wat later is. Dus dat maakt het een iets minder goed voorbeeld, maar vergeef me dat. Is bijvoorbeeld ik wilde de MH17-ramp noemen, maar daarmee, ik kan dus ook een andere vliegramp noemen. Want vliegrampen zijn altijd een goed voorbeeld hiervan, want het zijn plotselinge gebeurtenissen. En in 2009 stortte er een vliegtuig neer op Schiphol, naast de landingsbaan van Turkish Airlines. Dat was een interessant voorbeeld voor de online journalistiek, of een interessant voorval voor de online journalistiek, omdat het ook voor Nederland eigenlijk de eerste keer was, of een van de eerste keren, maar in mijn herinnering de eerste keer, dat Twitter echt heel belangrijk werd. Want er werden namelijk foto's vanaf de snelweg gemaakt en door voorbijgangers en op Twitter gepubliceerd, waardoor we al heel snel zagen, er is echt iets aan de hand op Schiphol. Dat is ook nu natuurlijk ook normaal, maar dat was toen echt best wel een beetje nieuw, dat Twitter echt sneller was dan wij en dat we ook door Twitter eigenlijk zeker wisten dat het waar was, dat er een vlieg, dat er iets aan de hand was op Schiphol. Dan is toch heel even, dan was het voor toen toch een nieuwe afweging van kunnen wij op basis van een, volgens mij een alarmeringsmelding en een foto van een niet-journalist op Twitter al publiceren dat er iets aan de hand is op Schiphol. Of niet? Of moeten we eerst formele bevestiging hebben, wat toch vaker fijner is. Dat voelt safer. Als de marechaussee de politie gewoon zegt, inderdaad, er is een vliegtuig neergestort, dan durf je harder van de toren te blazen. Hoger van de toren te blazen. Harder te roepen. Dit is een voorbeeld van zo'n discussie die je dan even heel snel moet voeren. Van het staat er op die foto. Oh, ja, maar ja, die foto, kunnen we die vertrouwen? En wie heeft die foto dan gemaakt? En hoe zit dat? Dat wat voor toen een beetje nieuw was. Dat nieuws op andere manieren tot je kwam, zeg maar.
Ja, ik moet dan ineens denken aan al die series die je dan wel hebt. Borgen is zo'n Deense serie geweest, waar de journalistiek ook heel erg tegen de politiek aan wordt gezet. Dus moet ik me dan ook dat soort discussies voorstellen? Dat je komt met de hoofdredacteur en de redacteuren komen bij elkaar en die staan aan een tafel en die staan, maar dit moet er wel in en dat mag er niet in. Moet ik me zoiets erbij voorstellen?
Soms wel, alleen heb je hier altijd alweer iets tijd voor nodig. Op het moment van een vliegramp heb je geen tijd om allemaal om rond de tafel te gaan staan. Dus gaat het echt letterlijk achter de computer moet je het allemaal uitvechten. Zodra je iets meer tijd hebt om achterover te leunen, natuurlijk wel, ja, inderdaad. En ook altijd wel leuke discussies gevonden om achteraf te reflecteren of je iets wel echt goed gedaan hebt. Het gaat dan even niet over zo'n situatie waar ik het net over had, maar wel bijvoorbeeld inderdaad over politieke berichtgeving. Daar heb ik nu even geen concreet voorbeeld mee, maar altijd heel erg leuk gevonden om achteraf even te reflecteren of we niet toch per ongeluk in een bepaald frame van iemand zijn gestapt. Of toch niet te makkelijk iets hebben overgenomen wat een bron wel heel goed uitkwam, zeg maar, of zo. Dat heb je, bij de politiek moet je op dat soort dingen natuurlijk altijd wel alert zijn. Dus dat komt natuurlijk ook voor. Maar wat ik net zei over die snelle afwegingen bij bijvoorbeeld een vliegramp, wat altijd het makkelijkste antwoord is, dat was in die tijd toch echt wel een beetje nieuw. Want als je voor een krant werkt of voor een journaal, dan heb je, tenzij je echt op de deadline zit, dan moet je ook heel hard. Heb je vaak toch iets meer tijd om even af te wachten, of dat vliegtuig echt is neergestort. En dan kan je eens gaan bellen hoe het zit en je kan al gaan duiden en dan kun je een beetje je stukje componeren, eigenlijk wat we het net ook over hadden. Dan kun je wel gaan componeren. Terwijl online moet het op zulke momenten gewoon onmiddellijk gebeuren. En ben je veel meer onder de ogen van je publiek bezig. En dat gaf er wel wat dynamiek aan, zeg maar. Zeker omdat het inderdaad een beetje pionieren was toen nog. Ik vind het wel leuk, om eigenlijk dat dit, als ik het zo zeg, klinkt wat ik vertel ook best wel een beetje belegen inmiddels. En dat lijkt me ook goed nieuws. Want het is niet meer dat iemand bij de NOS of bij de Volkskrant nu denkt, waar heeft zij het over? Dit doet iedereen nu. En dat is ook wel leuk, zeg maar. Maar
als je nagaat dat dat dus 10 jaar tijd is.
Ja, zeker.
Waar een heel vak
veel in gebeurt.
Heel erg anders ingestoken wordt.
Ja, ruim 10 jaar, maar ja, zeker. Ja. Ja.
Je hebt niet alleen bij nu.nl gezeten. Je hebt ook nog bij een lokaal dagblad gewerkt.
Het Parool, ja.
Dat is weer heel anders. Of is het hetzelfde?
Het is anders en hetzelfde. Het is anders, het was voor mij anders, omdat er een krant was. En nu.nl heeft geen last van een traditioneel medium, wat bijna alle media in Nederland, andere media in Nederland natuurlijk wel hadden. Die waren eigenlijk een omroep of eigenlijk een krant. En moesten zich heruitvinden om ook een online medium te worden. Van die lasten heeft nu.nl nooit last gehad. Dus bij Parool kreeg ik dus ineens wel te maken met ook een krant, die ook nog eens best belangrijk was en is, gelukkig trouwens, voor de dagelijkse gang van zaken. Dus dat was ook weer heel leerrijk om daar. Ik kwam daar dus wel binnen als chef van de online redactie / nieuwsredactie. Mijn opdracht was wel juist om die twee nog weer meer dan ze tot dan toe gewend waren te verenigen. En mee te denken over hoe online uitingen eruit moeten zien. Dus dat was wel mijn bril die ik daar ook op mocht houden. Maar ik deed ook diensten voor de krant. En bovendien, iedereen werkte aanvankelijk voor die krant. En was ook gewend om 1 deadline per dag te hebben. Waar je voor online natuurlijk. Is maar weer bekijkt, nooit een deadline hebt of altijd een deadline hebt. Dus dat vergt ook een hele andere manier van je redactie inrichten en van werken. Dus dat is een hele toffe tijd geweest. Inhoudelijk was het natuurlijk iets anders, want een focus op Amsterdam in plaats van een focus op alles.
Als je dan binnen de journalistiek wat meer de leiding gaat geven, hè, schrijf je dan zelf nog wel?
Hangt een beetje van de plek af. Bij nu.nl aanvankelijk wel. Later kwam ik bij nu.nl in de hoofdredactie terecht. Ik werd adjunct hoofdredacteur in 2013 of zo, denk ik. 12 of 13. Nee, in die tijd. En toen ook nog wel, hoor. Op echt drukke momenten wilde ik daar ook nog wel eens zelf bijspringen. Bijvoorbeeld op live blogs. Of eens een keer zelf een stuk schrijven. Omdat ik het gewoon toevallig een leuk onderwerp vond en even tijd had. Of zo. Maar toen werd het wel minder. Bij het Parool nog weer wat minder. Daar had ik nog wel iets meer een leidinggevende plek. Daar deed ik ook dingen eromheen. Hè. Dus de digitale platformen bijvoorbeeld daarover meedenken. Dus dan schakelde ik bijvoorbeeld met developers en technische afdelingen. Was ik ook niet altijd letterlijk op de redactie, maar ook daarmee bezig. En daar was dat gedeelte van mijn baan eigenlijk wel zo druk dat ik weinig zelf geschreven heb. Ook weer met wat uitzonderingen, hoor. Dat is ook wel het leuke van de meeste redacties, denk ik. Dat als er toevallig iets langskomt waar je net iets meer van weet, of omdat er toevallig even wat bezettingsproblemen zijn en je zelf wel tijd hebt, dan doe je een keer mee. Dat kon daar gelukkig ook af en toe wel, want dat heb ik altijd wel leuk gevonden. Maar daar werd het wel minder. Ja.
Maar hoe weet je dan wat je moet doen? Want daar ben je niet voor opgeleid.
Hoe je moet leiding geven, bedoel je? Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, dat heb ik dus bij nu.nl ben ik daarmee begonnen. En daar heb ik het ook een beetje in eerste instantie geleerd, zou je kunnen zeggen. Daar ben ik heel per ongeluk leidinggevende geworden. Toen er wat mensen weggingen en er even een gat viel, ben ik redactiechef geworden. Aanvankelijk dacht ik nog, tijdelijk, maar dat liep uit de hand. Net zoals het die hele baan bij nu.nl uit de hand was gelopen. Want dat begon als een bijbaantje naast mijn studie, waarvan ik dacht, dat moet ik niet te lang doen. Maar alles liep heel vrolijk uit de hand overigens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Dit ook weer. Ik weet nog dat ik begon, dat ik ook al vrij snel, evaluatiegesprekken en zo moest gaan doen en later functioneringsgesprekken. Ja, dat ik maar gewoon mijn voorganger nadeed en deed hoe hij dat deed, zeg maar, met mij. En dacht, dan kom ik wel ergens. En het is natuurlijk ook, ik heb ook wat gevoel, meestal is ook gewoon, ook dan toch weer je journalistieke kompas volgen. Want daar gaat het toch uiteindelijk om. En misschien een beetje gevoel voor mensen. En
nieuws opschrijven of mensen managen zijn wel verschillende dingen.
Nee, tuurlijk. Maar je managen als het goed is wel natuurlijk met nadruk op de inhoud. Althans, dat is wel de vorm die mij het best past. Ik ben ook wel minder goed gebleken in andere vormen van leiding geven dan, hoe zeg je dat, dan vanuit de inhoud mogen leiding geven, zeg maar. En dat komt bij nu.nl heel erg, bij Parool eigenlijk ook wel. En daar ben ik dan ook wel het beste in, denk ik. En natuurlijk heb je dan ook met andere dingen te maken, hoor. Moet je gewoon functioneringsgesprekken voeren en het over salarissen hebben soms. Dat leer je ook gewoon. Ik heb ook namens nu.nl ook wel een geweldige opleiding van een week, een cursus dus mogen doen in Amerika. Cursus voor young managers of zoiets. Dat was heel tof. Daar leer je daar ook wel wat van. Daar leer je wel wat tools van en met sommige problemen omgaan of met verschillende type mensen omgaan. Daar heb ik daar wel van overgehouden. Of in ieder geval herkennen dat eigenlijk, dat mensen verschillend zijn. Klinkt als een enorme open deur, maar het werd me daar wel heel goed en prettig. Soms valt je kwartje, hè? En dat had ik in die opleiding. Dat inderdaad ik ineens om me heen zag, ja, inderdaad, dit zijn allemaal andere types die op een andere manier hun werk doen. En daar is een waardeoordeel niet onmiddellijk bij van belang. En dat is iets wat je misschien onbewust toch doet als je er niet altijd alert op bent. Dus dat soort dingen heb ik ook wel gewoon geleerd. En dat neem je dan weer mee. En dat, zo eigenlijk.
Toen jij begon aan je opleiding, had je toen al een idee van waar je naartoe wilde?
Ik zei net een beetje, noemde ik de Volkskrant NRC als een soort summum van de Nederlandse journalistiek. Voor mij dan natuurlijk. Maar dat was een beetje wel de sfeer onder mijn studiegenoten, als ik me goed herinner. Wat we allemaal wel tof vonden. Ik zag mezelf denk ik wel vooral gewoon als schrijvend journalist. Als verslaggever. En dat is wel uitgekomen als nieuwsjournalist. Dus ik heb altijd wel gedacht, ik ben niet iemand die bij een magazine terechtkomt. En misschien ook wel niet iemand die het allerbeste is in de diepgravende, lange verhalen, zeg maar. Maar ik vind het heel leuk en dat vind ik echt nog steeds. Blijkt ook wel uit de plekken waar ik gezeten heb, denk ik. En ook weer de NOS waar ik heen ga. Om op het snelle, harde nieuws van nu te zitten. En dat zo goed mogelijk te doen. En als ik het iets hoogdravend maak, daarmee al het beginnetje van geschiedenis te schrijven, zeg maar. Het goed verslaggeven en het goed doen van nieuwsjournalistiek. Daar maak ik het hoogdravend mee. Ik vind het ook gewoon leuk. Ik hou van nieuws en ik vind het boeiend. Ik weet graag wat er gebeurt.
Ja, heb je dan ook bewust genavigeerd in de keuzes van welke plekken je naartoe wilde? Om dat te kunnen doen of daar beter in te kunnen worden?
Ja, later wel. Ik denk wel, het zou te ver gaan om te zeggen dat ik heel bewust voor nu.nl koos toen. Ik studeerde nog en ik was echt nog wel op zoek en het kwam gewoon voorbij. Maar bij nu.nl is denk ik in elk geval dit idee dat ik al had bevestigd. Dat ik dat echt het allerleukst vind. En bij Parool hadden we dat ook. En bij OpenState natuurlijk eigenlijk niet. Het is op een hele andere plek. En eigenlijk met de NOS nu in zich heb ik het gevoel dat het ook echt terugkomt. Ik bedoel, daar is het net als bij nu.nl natuurlijk gewoon de snelle, harde journalistiek voor een brede doelgroep. Dat voor iedereen zo goed mogelijk doen. Dat vind ik toch wel echt het allerleukste.
Ja, want wat wordt je rol bij NOS straks?
Daar word ik adjunct hoofdredacteur. En dat betekent in de praktijk, ik krijg samen met een collega, een evenknie, wordt mijn werk om de week op de nieuwsvloer mee te draaien. Eigenlijk om de week op de nieuwsvloer eindverantwoordelijk te zijn voor de nieuwskeuzes. Of in elk geval daarover mee te denken. En daar zo goed mogelijk mijn steentje aan bij te dragen. Dus dat past. Ik hoop dat het heel goed bij me past. Daar ga ik vanuit. Maar het past in ieder geval naadloos bij wat ik heel graag wil en heel graag doe. En waar ik denk ik ook bij nu.nl enorm bij of sinds nu.nl wel een beetje goed in geworden ben. Daar kijk ik enorm naar uit in elk geval.
Wat vind jij eigenlijk goede journalistiek?
Dit soort vragen zijn natuurlijk altijd uiteindelijk dan best wel moeilijk te beantwoorden. Nou, het valt eigenlijk wel mee. Ik denk dat onafhankelijkheid een sleutelwoord is. En daarmee of in het verlengde daarvan betrouwbaarheid. En toegankelijkheid of duidelijkheid voor een breed publiek. Dat is natuurlijk ook wat me in de NOS enorm aantrekt. De NOS heeft een hele grote doelgroep. Namelijk Nederland ongeveer. En voor die hele grote doelgroep zoveel mogelijk van die mensen bereiken met voor hem of haar relevante, in dit geval nieuwsvoorziening. En dat op een betrouwbare manier doen. Onafhankelijk. Dus zonder last van, zonder last van nou ja, wat voor invloeden dan ook.
Ja, wat is onafhankelijkheid?
Dan, nou, onafhankelijk is dat je bijvoorbeeld als je bij een krant werkt, je oren nooit hoeft te laten hangen naar een salesafdeling. Of nooit onder invloed staat van politieke invloeden. Onder invloed van invloeden.
Heb je dat wel eens meegemaakt eigenlijk?
Nee, ik heb het geluk gehad dat ik altijd bij echt wel gewoon goed onafhankelijke media heb kunnen werken. Kijk, wat je natuurlijk wel meemaakt, maar dat is geen probleem hoor, dat is gewoon gezond, is dat je bij commerciële media, dus kranten en of nu.nl, zeker als je in leidinggevende posities komt, wel te maken krijgt met bijvoorbeeld collega's van commerciële afdelingen die opzoeken waar die grens dan precies ligt. Dus het gaat er wel vaak over, maar dat is alleen maar heel gezond, denk ik. Het gaat er wel soms over of een bepaalde commerciële uiting op de website wel of niet kan, zeg maar. Maar daardoor zeg maar iets niet kunnen schrijven of niet kunnen doen, heb ik gelukkig niet mee hoeven maken. Wat ik wel graag altijd deed, is dat heel erg bewaken voor de redactie waar ik leiding over gaf. Dat hoort erbij.
En wanneer ben je dan betrouwbaar?
Als je nou, er zijn een paar dingen denk ik belangrijk bij. Transparant bent. Daar kun je bijvoorbeeld onder verstaan duidelijk maken wie en wat je bronnen zijn. Altijd voldoende bronnen aan het woord laten. Als het relevant is, hoor en wederhoor toepassen. Als het relevant is, jezelf verbeteren. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ik erger me groen en geel aan de huidige geschreeuw over fake news. Waarbij fake news continu verward wordt met een keer een foutje maken. Dat is natuurlijk iets heel anders. Iedereen maakt fouten. Journalisten maken ook fouten. Het is goede journalistiek als je fouten die je maakt erkent en rechtzet. En dat ruimhartig doet. Dat is natuurlijk totaal iets anders dan wat fake news impliceert. Namelijk een soort dubbele agenda die de journalistiek zou hebben. Wat een hele andere discussie trouwens is. Maar wat natuurlijk wel een verschrikkelijk vervelende discussie is. Maar dat is betrouwbare journalistiek volgens mij. Dat zijn elementen van betrouwbare journalistiek.
Nou, ik denk dat je wel, als we het over fake news hebben. Ik heb daar zelf afgelopen weken ook veel, ben ik daar ingedoken in het kader van de rol van Facebook daarin. Een van de dingen die ik daaruit geleerd heb, is dat je eigenlijk een onderscheid moet maken in misinformatie en disinformatie.
Ja, dus dat weet je wat ik zeg, denk ik. Fouten en
ja. Misinformatie is inderdaad iets waarvan je denkt dat het klopt en het blijkt achteraf niet te kloppen. En disinformatie is doelbewust dat verspreiden.
Ja.
Om wat voor doel dan ook maar te willen bereiken. Ja. Maar dat is nu wel waar de journalistiek natuurlijk last van heeft. Hoe moet ik dat zien? Het is een groot thema.
Ja, dat is globaal een thema aan het worden. Natuurlijk onder invloed in Amerika van de president. En in Nederland zie je ten tijde van die protesten die nu gaande zijn, is dat natuurlijk wel iets wat geroepen wordt. Ja, dat is iets wat we ook als journalistiek moeten kunnen blijven weerleggen, denk ik. Want er is geen professioneel medium in Nederland dat moedwillig fake news in die zin van het woord van moedwillig verkeerde informatie verspreiden doet. Het zijn wel allemaal mensen die er werken en die maken soms een foutje. Dat is echt iets fundamenteel anders.
Ja.
En dat is belangrijk om uit elkaar te halen. Wat ook belangrijk om uit elkaar te halen is social media en professionele media, professionele journalistiek. Dat is natuurlijk ook iets wat je niet met elkaar moet verwarren.
Nou, stel je nou voor, stel wij leven in een land, we noemen het Nederland, toevallig wonen wij daar. En die heeft een president die lijkt op meneer Trump. Die echt van alle nieuwszenders zegt, die zenden alleen maar fake news uit. Hoe zou jij daar dan als journalist mee omgaan? Even los van waar je werkt, voor welk medium je werkt. Hoe zou jij zo'n president van repliek dienen?
Ja, dat is echt heel moeilijk. Dat zie je natuurlijk in Amerika, zien we dit gebeuren.
Ja.
En daar zie je ook hoe moeilijk het is. Daar zie je ook trouwens wel dat media als de New York Times een enorme vlucht maken in bijvoorbeeld abonnees en zo. Dus kennelijk is er ook gelukkig door zo'n beweging een toenemende vraag naar onafhankelijke en kwaliteitsjournalistiek, wat de New York Times natuurlijk in hoge mate levert. Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, ik denk dat het belangrijkste blijft je journalistieke houding houden, zeg maar, en overeind houden. Dus wat je doet als journalist, beweringen fact-checken en schrijven over wat waar is, duiden waarom iemand iets zegt als dat kan en wat daarvan waar is van beweringen. Maar het is heel moeilijk, want je wordt, kijk, wat voor journalisten heel moeilijk is, is zelf onderdeel van het nieuws worden. En dit is wat hiermee continu op de loer ligt. Dat je het over jezelf gaat hebben. En dat je zelf een persoon in het nieuws wordt. Of een entiteit in het nieuws. Dat is altijd een ingewikkelde positie natuurlijk om te hebben. Dus ik heb er geen hapklaar antwoord op eigenlijk. En ik kijk natuurlijk, zoals wij allemaal, vooral ook naar Amerika. Waar dit heel actueel is de afgelopen jaren. En waar je ook ziet dat er mee geworsteld wordt. En,
Er zijn natuurlijk wel meer plekken waar Brazilië en Rusland zijn natuurlijk
zeker,
ook.
Zeker, maar Amerika is denk ik zo'n schrikbeeld nu, omdat dat een democratie is met een vrije pers van hoge kwaliteit, waarin dit nu gebeurt. Zeg maar. Ik denk dat daarom Amerika zo voor in onze mond ligt als het gaat om schrikbeeld. En ook weer als positief voorbeeld, hè, want je ziet die vrije pers toch overheen blijven en je ziet de democratie toch in hoge mate wel zijn werk doen. Dat vind ik ook een interessante constatering. Maar het is ook ingewikkeld. Het is ook gevaarlijk, die aanvallen op vrije pers.
Als je het nu toch hebt over internationale journalistiek ook. Is er dan ook een lichtend voorbeeld wat je kent in de wereld? Of je denkt van, dat is nou een nieuwsorganisatie. Die doen het goed.
Nou, ik vind vaak... onderdelen van wat sommige media ook internationaal doen altijd wel interessant. Het is makkelijk om de New York Times te noemen als fact-check kanon en als plek waar geweldige onderzoeksjournalistiek wordt bedreven en oorlogsjournalistiek wordt bedreven. Ja. Ik heb wel eens gezien dat hoe ze bij de New York Times artikelen echt fileren voor het de krant ingaat. En echt op iedere comma bij wijze van spreken een extra fact-check loslaten. En die houding, zeg maar, is natuurlijk heel, heel interessant.
Doen wij dat in Nederland minder?
Nou, New York Times is daar wel, denk ik, zeker op onderzoeksjournalistiek wel heel zwaar in, zeg maar. Het zijn ook, je moet het ook kunnen, hè, de Nederlandse journalistiek. En trouwens, de journalistiek überhaupt heeft ook gewoon problemen met kleiner wordende redacties en capaciteitsproblemen onder druk van die modellen. Zeker de afgelopen jaren is dat wel een issue geweest. Maar dat is in ieder geval inspirerend, inhoudelijk gezien. Zeker een aantal jaar terug, ik moet zeggen dat ik dit een beetje misschien uit het oog ben verloren, of het is minder geworden, weet ik even niet, maar God, The Guardian bijvoorbeeld wel, als nog steeds doen ze het hoor, als plek waar hele mooie datajournalistiek werd bedreven en waar mooie visualisaties werden gemaakt met veel middelen om nieuws echt, we hadden het net ook al even over, in een andere vorm of verhalen in een andere vorm te vertellen, modernere vorm of innovatieve vorm, dat is heel tof om te zien. Je ziet Fox met een V, is heel belangrijk, niet met een F in Amerika. Ook wat minder nu misschien, maar die hebben ook in die jaren dat internetjournalistiek groter en groter werd, waren die wel een mooi voorbeeld. Ook weer van hoe ze andere vormen zochten om online journalistiek te bedrijven. Dus er zijn eigenlijk best wel veel voorbeelden van media die in ieder geval op onderdelen toffe dingen doen. New York Times trouwens toch nog een keer is ook online. Zo nu en dan echt lekker bezig met... Die waren de eerste die met die... Dat inmiddels ook alweer belegen hoor, sorry daarvoor. Maar die waren wel de eerste die met die grote scrollverhalen kwamen, weet je wel. Waar je heel visueel... Snowfall is een heel bekend voorbeeld. Waar je heel visueel doorheen kon scrollen en kon lezen. En waar allerlei andere elementen in werden verwerkt. Dat was wel cool. Dus er is van alles eigenlijk. Er gebeuren best mooie dingen. En in Nederland ook, hè. Je ziet echt ook in Nederland zie je bijvoorbeeld de onderzoeksjournalistiek weer meer en meer om je heen. En steeds verder tot bloei komen. Steeds meer plekken is daar toch weer ruimte voor, kennelijk. Dus dat is hartstikke goed.
Is dat misschien juist ook de antwoord op waar we het zo net over hadden? Wat er
is een antwoord, denk ik. Ja, zeker. Dat is een antwoord en in het verlengde van dat betrouwbaar zijn, zeg maar, tegels lichten. Wat gewoon een soort basistaak van de journalistiek is natuurlijk. Ja, dat is heel goed dat nog steeds goed gebeurt. Ik heb de afgelopen paar jaar in de jury van De Tegel mogen zitten. Dat is een journalistieke prijs. De journalistieke prijs van Nederland. En dan mocht ik in de onderzoekscategorie jureren. Nou, dan word je ook weer vrolijk van wat je dan eigenlijk allemaal aan inzendingen voorbij ziet komen. En ziet wat er voor goede verhalen worden gemaakt. En voor goede controles op de macht wordt uitgeoefend.
Zo de recente jaren. Wat is nou een verhaal wat geschreven is of gemaakt? Documentair kan natuurlijk ook. Maar ik neem aan dat je De Tegel dan vooral ook over geschreven...
Nee hoor, kan alle vormen.
Kan alle vormen. Ja. Welk verhaal is je het meest bijgebleven?
Ja, dat zijn er wel meer. Maar een heel recent voorbeeld en de winnaar van de recente onderzoekstegel is de toeslagenaffaire die door RTL Nieuws en Trouw aan het licht is gebracht. Ja, dat is echt een hele terechte winnaar, denk ik, van die prijs. En daarmee bedoel ik te zeggen, dat is echt heel erg goed werk. Daar is natuurlijk een enorme bak met derrie aan het licht gekomen door gewoon goede en ook vooral volhardende onderzoeksjournalistiek. Zowel RTL Nieuws als Trouw hebben met z'n tweeën gedaan. En nog steeds hebben we ook, dat is een dossier wat ze al heel lang volgen, de twee journalisten die daarin zitten. Waar continu weer nieuwe onthullingen uitkomen en waar continu weer nieuwe feiten boven tafel komen, omdat ze gewoon doorgraven, ondanks tegenstand die je als onderzoeksjournalist altijd onderweg tegenkomt. Politieke tegendruk of ontkenningen, daar zijn ze tegen bestand geweest. Nou, we weten allemaal wat er nu boven op tafel ligt, zeg maar, over die affaire. Ja, dat is natuurlijk wel journalistiek zoals het ooit bedoeld was, zeg maar. Dat is heel goed dat het gebeurt.
Maar dat is dus niet de journalistiek die jij kunt?
Ja, dat is een gewetensvraag natuurlijk. Het is niet de journalistiek waar ik tot nu toe in gewerkt heb. Ik vind het ook heel tof. En wat ik net ook zei, ik vind ook heel veel dingen leuk. Eigenlijk diep in mijn hart zou ik ook ooit nog wel eens correspondent willen worden. Voorlopig niet, want we hebben een tweejarige thuis, weet je wel. Dus zo loopt het leven ook gewoon. Maar nu klap ik op tafel. Maar als ik echt iets moet noemen, dan vind ik voor nu toch wel de journalistiek waar we het net over hadden, bij nu.nl, bij de NOS, dat in het nieuws zitten en dat gedeelte van de journalistiek goed doen, toch wel het meest bij mij passen. Ja. Maar het is ook denk ik ook goed. Verschillende media doen verschillende dingen en verschillende journalisten doen verschillende dingen. En dat zorgt voor een pluriforme pers als het goed is.
En dat is dus ook nodig?
Dat is ook nodig. Dat is inderdaad, dat woord mag ook nog wel eens vallen, ja. Zeker. Ja. Ja. Dat is ook nodig om verschillende invalshoeken te blijven houden en veel dingen te doen, ja.
Schrijf je eigenlijk op dit moment nog wel veel?
Nee, te weinig naar mijn zin. Ik heb namens Opensteed nog wel eens een paar keer een stuk kunnen schrijven. Twee keer in de krant en op de opiniepagina's van een krant gestaan. Met een verhaal dus over het belang van transparantie en van controleerbaarheid. Dus dat is heel leuk om te doen, maar dat is niet mijn dagelijkse werk nu.
Mis je het?
Ja, zeker. En dat is echt een continue spagaat in mijn hoofd als ik op het moment dat ik nadenk over wat we allemaal denk ik wel eens doen op vakantie en zo, het vervolg van je loopbaan. Dat ik aan de ogenschijnlijke keuze die je misschien moet maken, misschien hoef je hem ook niet te maken hoor, tussen inderdaad schrijven en actieve journalistiek bedrijven en meer aan het roer staan van bijvoorbeeld een redactie. En het heeft allebei voor mij hele aantrekkelijke dingen in zich. En voor dit moment, zeg je dat, neig ik even naar het een. Maar dan mis ik altijd het ander. Dat is denk ik wel waar. Het is, ja, ik ga natuurlijk ook gewoon weer schrijven. Ik ga niet tot mijn pensioen leiding blijven geven, denk ik. Nee, maar de komende heel veel jaar wel, want ik heb hier heel veel zin in wat ik ga doen. Maar...
En als je dan weer gaat schrijven, wat of waarover denk je te gaan schrijven?
Dat weet ik echt even niet nog.
Is dat dan journalistiek? Of ja, is dat anders?
Dat is wel journalistiek. Hoewel, nu ga ik wel echt vallen in de luchtballonnetjes en zo. Zeg je de proefballonnetjes. Ik wil natuurlijk een boek schrijven, zoals iedereen wel eens een boek wil schrijven. Of dat aan voor mijn pensioen gaat lukken, weet ik ook niet. Maar dat is wel een droom om een keer te doen. Maar als ik nu zeg weer gaan schrijven, bedoel ik wel schrijven in de journalistiek. Ja. Ooit weer. Of schrijven, of in een andere vorm, maar in elk geval weer zelf journalistiek bedrijven, dat eigenlijk vooral. Maar het is ook geen strikte scheiding. Hè? Het is niet dat als je adjunct bent ergens of redactiechef, dat je bent natuurlijk wel heel erg met het journalistieke proces bezig. En dat is heel tof.
Je hebt best wel veel verschillende banen gehad, tot nu toe. Waar heb je het meest van geleerd?
Nou, het vormendst, is dat een woord? Het meest vormend is wel nu.nl geweest. Als jeugdliefde, zeg maar, waar ik toch wel een hele poos heb gezeten. Als eerste baan, ik begon als freelancer, maar als eerste gewoon fulltime baan uiteindelijk ook. En als plek. Ja, ik heb wel eens gezegd toen ik daar wegging, het voelt een beetje alsof wij een aantal jaren samen zijn opgegroeid. En dat is het gevoel wat ik daaraan over heb gehouden. Nu.nl groeide en ik en met mij ook collega's natuurlijk, maar ik betrek het nu maar even voor het gemak op mezelf, leerden wij. Dus ik denk wel dat het vormend is geweest. Het heeft me bevestigd in de gedachte dat nieuwsjournalistiek bij me past en dat ik het leuk vind. ik er misschien ook wel een beetje goed in ben om in de snelheid van nieuws ja, toch nog afwegingen te kunnen maken en niet te gestrest daarvan te raken, zeg maar. Dat ik dat ook leuk vind om te doen. Dus ik denk, als ik iets moet noemen, dat het nu.nl is, maar ja, het is natuurlijk ook echt zo, en dat meen ik echt, dat je van alles, van alle plekken, op alle plekken nieuwe dingen leert. Van mijn huidige baan heb ik ook ongelooflijk veel geleerd. Ineens directeur zijn van een stichting brengt weer hele nieuwe dingen met zich mee. Ook niet journalistieke dingen uiteraard. Die ook weer heel leerzaam zijn geweest. Eindverantwoordelijk zijn voor zijn organisatie. En gewoon zorgen dat salarissen elke maand betaald worden en betaald kunnen worden. Dat geeft weer een hele andere dimensie aan je werkende leven. En,
heb je ooit getwijfeld of je dat wel zou kunnen doen?
Deze baan?
Ja.
Nee, denk ik. Is dat een gek antwoord?
Nee hoor, dat kan.
Nee, eigenlijk niet. Dat impliceert misschien gelijk een enorme zelfverzekerdheid die ook dan niet helemaal terecht is. Want ik heb in het begin ook wel eens gedacht, holy shit, het is bijvoorbeeld wel een fragiele omgeving natuurlijk, zo'n stichting. Dat is natuurlijk iets heel anders dan een grote uitgeverij waar ik vandaan kwam. En je bent dan ook nog zelf verantwoordelijk voor dat liquiditeit op orde blijft. Maar ja, dus dat is soms heel stressvol, maar het is ook weer ongelooflijk leuk en boeiend en bevredigend als het je lukt om dat goed te doen, zeg maar. En om het even plat te slaan, inderdaad elke maand salaris te kunnen betalen. Maar nog veel meer aan die missie, zeg maar, te kunnen werken en daar mooie dingen op te kunnen doen. Dus nee. Ook hier, ik ga ook helemaal niet weg omdat ik weg wilde. Ik ga echt alleen maar weg omdat die andere baan op mijn pad kwam bij de NOS. En ik dacht, ja, dit wil ik wel echt zo graag voor de lange termijn en ooit nog eens doen, zeg maar. Dus het is echt om de kans die voorbij kwam dat ik ga. Helemaal niet. Ik ben nog helemaal niet klaar bij Open State. En ik was niet actief bezig om weg te gaan, integendeel.
En hoe ging dat? Je werd benaderd?
Nee, ik heb gesolliciteerd.
Dat wel.
Maar ik zag die baan en ik dacht, ja, jezus, dit moet ik toch niet zomaar laten lopen. Ik moest tenminste gaan praten, zeg maar, als ze met mij willen praten. Mm-hmm. Ja, toen kwam van het een het ander.
Ja. Ja. Wat ga je dan meenemen van je uitstapje in een ander veld naar je volgende baan?
Nog een paar dingen, denk ik. Ik denk in elk geval, hoewel het misschien niet eens één op één relevant gaat zijn voor mijn volgende baan, maar in elk geval heeft het mij weer veel gebracht en veel geleerd. Namelijk het echt eindverantwoordelijk zijn op allerlei manieren, op inhoud, maar ook op organisatieniveau. Ook al heb je dat niet één op één straks nodig, daar leer je toch dingen van die boeiend zijn. Misschien nog wat meer kennis, nou gewoon ook inhoudelijk, meer kennis van data bijvoorbeeld en van open data, wat voor de journalistiek natuurlijk heel relevant is. Misschien nog wat meer kennis van hoe Den Haag werkt, hoe ministeries werken. Dat is niet dat ik daarvoor nooit mee bezig was en nooit over nadacht, integendeel. Ik bracht het ook mee naar Open State, maar het is wel weer verrijkt, zeg maar, in de afgelopen jaren. Dus ja, best wel veel dingen eigenlijk.
Waar droom je nog van?
Dat is echt wel een moeilijke vraag eigenlijk. Nou, ik zit nu per plekke te bedenken, dus dat betekent dat ik er niet heel actief van droom, hè? Maar
voor hetzelfde geld ben je al waar je van droomde.
Dat weet ik ook niet, want ik weet ook niet zo goed of ik nou echt per se vroeger droomde van wat ik nu doe. Het is ook wel een beetje zo dat de afgelopen, dan 15 jaar wat over gehad hebben, ik van het een in het ander terecht kwam en op bepaalde momenten dacht, ja, dit wil ik heel graag doen, dus dit ga ik doen. Zonder dat ik daar nou echt vooraf al heel erg over nagedacht had. Maar ik verkeer wel in de gelukkige omstandigheden dat ik niet het gevoel dat toen dat ik al een keer heel erg mis heb gegrepen, wat ik ook prima kan. Ik heb wel op, nu drie, zal maar even zeggen, sinds mijn volwassen werkende leven. Hoe zeg je dat? Fulltime werkende leven. Plekken gehad waar ik echt met plezier heb gewerkt. Dus dat is ook gewoon een gelukkige omstandigheid. En dat ik nu weer heel ongelooflijk veel zin heb in de NOS. Ook voor lange tijd, hoop ik. Dus dat is niet echt een antwoord op je vraag, waar droom je van? Maar dat is wel, ik ben in ieder geval heel blij met wat ik tot nu toe heb kunnen doen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik droom ervan dat mijn komende baan leuk en succesvol wordt. En dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen op een goede manier.
Lijkt jouw werk nu eigenlijk op dat wat je moeder deed?
Oh, dat is een goede vraag. Mijn moeder heeft bij de NOS gewerkt, maar dat was in een communicatierol. Zij is altijd journalist, maar heeft een keer een uitstapje gemaakt een aantal jaren naar perscommunicatie bij de NOS. Dus dat is wel toevallig. Ze heeft wel daar gewerkt dus. En mijn moeder heeft ook... Mijn moeder zegt ook van zichzelf... Dat is wel grappig trouwens, realiseer ik me nu pas. Maar dat zij heeft 12 of 13 jaar bij het ANP gewerkt. Het grootste Nederlandse persbureau. En zij zegt nu met terugwerkende kracht dat ze dat wel het allerleukste vond. Omdat het zo in die nieuwsflow zat en op het snelle nieuws. En ik realiseer me nu pas eigenlijk dat het hetzelfde is wat ik zeg. Dus in die zin lijken we zeker op elkaar. En mijn moeder heeft in latere jaren, is zij zijn poos tot haar pensioen nog, hoofdredacteur geweest van een aantal financiële bladen, vakbladen. Dus dat heeft een heel ander tempo. En dat heeft ze ook heel goed gedaan en heel leuk gevonden. Dus dat lijkt niet per se op wat ik nu doe, behalve dat het natuurlijk journalistiek is. Maar het is wel grappig inderdaad, door jouw vragen realiseer ik me dat als jij ons allebei vraagt wat je nou echt het allerleukst vindt, dat we waarschijnlijk wel hetzelfde antwoorden. Waarmee we dan niet zeggen dat we andere dingen niet boeiend vinden. Want ik vind Open State ook fantastisch. En de Parool, wat trouwens wel in hoge mate ook nieuwsjournalistiek is. Maar ook wel wat meer, ja, ook een magazine heeft en ook andere tempo's kent. Heb ik ook heel boeiend gevonden. Maar wat ik zeg, op de vraag wat je dan als je echt moet kiezen echt leuk vindt, zeggen we denk ik wel hetzelfde. Dus in die zin heb ik mijn puberale ik absoluut geweld aan gedaan.
En stel nou dat je niet journalistiek was gaan studeren. Had dat gekund?
Nou, ik heb naar de middelbare school eerst... Ik was als kind en als puber, zo'n beetje tot mijn 20e, heb ik heel fanatiek paard gereden. En toen ik het einde van de middelbare school naderde, dacht ik dus wel inmiddels... Ja, ik ga of de journalistiek in, of ik wil kijken of ik wat professioneler kan worden in de paardensport. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Dus ik heb een paar jaar gewerkt in... mijn geld verdiend met jonge paarden trainen, met lesgeven en met zelf in de sport proberen wat te rijden. En toen uiteindelijk gedacht, dit is heel leuk, maar dit vind ik toch meer een hobby en mijn wereldje is te klein. Ik ga toch wat andere plan proberen uit te voeren. Dus dat zou het niet geworden zijn. Dus ik denk niet dat ik dat dan wel was blijven doen of zo. Dus de journalistiek niet, om de hoek was blijven kijken. De journalistiek heeft zich eigenlijk daar komt op neer, altijd wel aan me opgedrongen. Als kind al door mijn moeder en toen ook terwijl ik eerst iets anders probeerde, toch maar dat gaan doen, zeg maar. Nou, nu ook weer. Even een beetje een uitstapje naar iets wat tegen de journalistiek aanscheurt. Maar gauw weer terug. Ja, dat is toch uiteindelijk... Het is niet een plan geweest, maar het is wel hoe het nu loopt. Dus eigenlijk weet ik het niet wat het anders zou moeten zijn.
Maar je zit nog steeds op je plek.
Zeker.
Ja.
Ja. Ja.
Dat was het weer voor nu. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben inmiddels alweer op jacht naar de volgende vakvrouw. Abonneer je op deze podcast in je app, dan zie je automatisch een nieuwe aflevering verschijnen. Ik wil je ook nog even wijzen op dit. Ik heb een nieuwsbrief, speciaal voor luisteraars van Ervaring Geen Bezwaar. Via die nieuwsbrief houd ik je op de hoogte wanneer nieuwe afleveringen klaarstaan en onthul ik meer over de totstandkoming van de interviews en krijg je iets meer achtergrond over de persoon die ik interview. Aanmelden doe je via ervaringgeenbezwaar.nl. Ga daar nu dus meteen naartoe. Schrijf je in en tot de volgende aflevering.